Ik wil meteen wel beginnen met te zeggen dat we een paar weken geleden naar Nederland zijn geweest. Serge, Germain, Mario, ik en Lisa. We zijn geweest te luisteren naar Zach Poenen. We hebben ons goed geamuseerd. Het was aangenaam, het was een aangename dag. Het was een lange dag, maar het was ook een zeer beproefde dag. Al was morgens vroeg, 6:45, stond Mario en Germain en Serge aan de deur. Het was al reeds, we waren onderweg. Toen het al 7:00 was, waren we onderweg naar Sliedrecht. En we hadden een zware dag voor de boeg. Het was meer dan 200 kilometer rijden. Dus het was 2,5 uur rijden. We waren goed op tijd aangekomen. We hebben samen met de vele Nederlandse broers en zusters een gezegende tijd gehad, een aangename tijd gehad. En we hebben geluisterd naar vele preken van Zach Poenen. 3 preken en elke preek was meer dan 1 uur. Dus we hebben genoeg stof om over na te denken. Genoeg materiaal zou ik zeggen. En we hebben de hele dag daar beleefd. Het was 6:00, we hebben dan gegeten. Samen met de broers en de zusters. En dan moesten we nog naar huis, na die zware dag. Nog een keer, 220 kilometer. Nog een keer, 2,5 uur in de auto. En ik dacht bij mezelf, ja, er zijn wel sommigen onder ons die toch moeilijk hadden daarmee. Weet, Mario is, moet oppassen met zijn gezondheid. Hij moet op tijd en stond zijn rust nemen. Germain helpt hem daar alleszins in. Zij waakt daar ook over dat hij ook op tijd en stond zijn rust neemt. Ze moet daar ook over waken. En ik was zo aan het denken bij mezelf toen ik vooraan zat. Ik zeg, ga een keer achteruit kijken op de achterbank op Mario of hij slaapt. En ik kijk achteruit en ik zie tot mijn grote verbazing dat hij nog klaar wakker is. Hij was aan het kijken door het raam naar buiten. Ja, als je 4,5 uur luistert naar Zach Poenen, dan heb je veel om over na te denken. Zie je? Maar ik kijk naast Mario en tot mijn grote verbazing zag ik dat Germain op de achterbank ingedommeld was. Ze lag daar als een zak pataten te slapen. En dan nog met haar mond open. Dus ja, het was alleszins een zwaar beproefde dag hier voor ons. Daarom zou ik graag vandaag een keer naar 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 12 willen gaan. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 12. Het gaat over beproeving. Ik lees u voor uit de NBG. Waar er staat, Petrus zegt dus, geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Ik weet niet of jullie ook al opgevallen is, maar als je zo in het Oude Testament leest, en je ziet die Oud-Testamentische geloven, die heiligen, dan zie je ook in het leven van deze mensen dat ze verlangen te leven om God te gehoorzamen. Precies zoals u en ik. Je zou gaan zeggen dat die Oud-Testamentische gelovigen het Nieuwe Testament lazen. Want als de Heer Jezus zegt, heb God lief met heel uw hart, heel uw ziel, en heel uw verstand en heel uw kracht, dan zie je ook dat deze Oud-Testamentische gelovigen dat behoorlijk in slagen. Denk maar aan Abel, naar wiens offer God omzag. Denk maar aan Henoch, die wandelde met God. Denk maar aan Noach, die ook wandelde met God. En die God zo'n onberispelijke rechtvaardige man was. Denk maar aan Abraham, die zelfs de vriend van God genoemd wordt. Of denk maar aan Daniel, die zeer bemind is door God. Deze mannen, deze heiligen, zetten daar een voorbeeld. En ze tonen dat ze dus wel degelijk de Heer Jezus verlangen te gehoorzamen. Hoewel ze in feite nooit het Nieuw Testament hebben geleefd. Nooit gehoord hebben over de leven van Christus. Maar natuurlijk, desondanks het grote verlangen van deze Oud-Testamentische heiligen om God te gehoorzamen, zien we ook dat ze soms over de schreef gaan. Dat ze ook vele beproevingen kennen, omdat ze in hun beproeving, spijtig genoeg, over de schreef gaan en soms heel serieus over de schreef gaan in hun christelijke wandel. Zowel mannen als vrouwen. Ja, dat is Gods woord. De Heere laat in zijn woord niet alleen tonen wie hij is, wat hij van plan is, wat hij heeft gedaan, hoe groot hij is, maar hij toont ook wie de mens is. Hij toont ook de verdorvenheid van de mens, de ongehoorzaamheid van de mens. Dus we leren God beter kennen, maar we leren ook de mens beter kennen doorheen de schrift, vooral in deze personages. Ja, we willen denken dat de Bijbel een boek is van heilige mensen die nooit niets misdoen, die nooit niet beproefd worden. Maar als je het Oude Testament openslaat, zie je wel degelijk het tegendeel. De Heer is eerlijk met de mens. De Heer is eerlijk over de mens. De Heer laat weten wie de mens is. Als je bijvoorbeeld naar het leven van David kijkt. De meeste mensen, of de meeste geloven, hebben een goed, een positief beeld over David. Nee. De Heer Jezus zegt zelf dat hij de zoon van David is. God zegt zelf van David dat hij een man naar zijn hart is. Dat is inderdaad zo. Ja, de Heer David is inderdaad een beeld van Christus. Maar dat wel in de zin van het feit dat David vervolgd werd omdat niet tegenstaan hij onschuldig was. Zo werd hij vervolgd door Saul. Dus hij was Saul tot zegen, hij won zijn veldslagen, zijn strijden. Ja, niet tegenstaande dat David Saul tot zegen was, vervolgde Saul David wel. Dus niet tegenstaande dat er geen overtreding in David was jegens Saul, vervolgde Saul David wel. En in dat opzicht is David een beeld van Christus, omdat Christus vervolgd werd, ook tot de dood, niet tegenstaande er geen zonde was in Christus. Dat opzicht is David een beeld van Christus. Maar David is niet alleen een beeld van Christus. David is ook een beeld van elke individuele ongelovige. Individuele gelovige. Nee. Die probeert ook in zijn hedendaagse wandel Christus te gehoorzamen. David is een beeld van de gelovige. Wil ik nog extra eens onderstrepen. Want precies zoals wij christenen ook beproefd worden in onze levens, en ook fouten maken, de een beetje meer dan de ander, zo behingen deze Oud-Testamentische gelovigen ook overtredingen in hun leven, de een beetje meer dan de ander. En dat is het thema van deze preek, dat is mijn punt dat ik zou willen maken vandaag. Dat heeft allemaal te maken met wat God in onze levens brengt. De beproeving die over ons komt, kan leiden tot ongehoorzaamheid, kan leiden tot overtreding. Ik zal daar iets meer willen gaan over vertellen. En doorheen dit wil ik gaan inzoomen op het leven van David. Ik wil een paar momentopnames uit zijn leven grijpen en een paar gebeurtenissen naar boven brengen van David en Saul. Want je zult zien dat de manieren waarop deze mannen beproefd werden, dat veel gelijkenissen toont waarop wij beproefd werden. Zie je? Want ze reageerden ook op bepaalde gebeurtenissen in hun levens, bepaalde omstandigheden die God teweeg bracht in hun leven. Anders gezegd, hun christelijke wandel toont veel gelijkenissen met onze christelijke wandel. Ik wil dat een keer aanbrengen. Want als je kijkt naar beide mannen, Saul en David, dan zie je al van in het begin dat ze in feite op gelijke hoogte vertrekken. Je ziet dat Saul gezalfd wordt tot koning. Je ziet ook dat David gezalfd wordt tot koning. Even verder lees je dat Saul gegrepen wordt door Gods geest. Dan zie je ook dat David gegrepen wordt door Gods geest. Dus deze mannen vertrekken vanuit dezelfde positie. God was voor alle twee even goed gunstig. God is niet partijdig. Hij gaat geen één kind voortrekken op de andere. Dat doet de Heer niet. Hij heeft ons allemaal gelijke kansen. Maar toch zie je in het leven van Saul dat zijn leven een andere wending neemt. Je ziet dat ze alle twee in hun christelijke wandel vertrekken vanuit dezelfde positie, maar de een eindigt compleet anders dan de andere. Je ziet dat er een merkbaar verschil is in hun houding tegenover wat God teweeg brengt in hun leven. Je ziet dat er verschillende reacties komen in hun leven op bepaalde omstandigheden, moeilijke situaties, of ze geconfronteerd worden met problemen, dan gaan ze daarop gaan reageren. En dan zie je dat deze reacties grote gevolgen hebben, grote invloed hebben op hun christelijke wandel. Ik wil beginnen met Saul, en het leven van Saul bijvoorbeeld, en begin van zijn christelijke wandel was heel jong, toen hij geroepen werd door de Heer. De ezels van zijn vader waren zoek, hij moest ze gaan zoeken, en op een gegeven moment was hij al een paar dagen op zoek naar, en op een gegeven moment komt hij in de buurt van de profeet Samuel. En hij wist dat ook. Maar je ziet al dat Samuel in feite met tegenzin naar de profeet, dat Saul met tegenzin naar de profeet Samuel wil gaan. Het is in feite de knecht van Saul die mee is met Saul, die zegt: kom, laat ons naar de profeet gaan om te zien waar die ezels gebleven zijn. Je had een beetje tegenzin gedacht daar naartoe, is een beetje weerhoudend. En inderdaad, Saul zegt, Samuel zegt tegen Saul waar de ezels waren. Ze zijn terecht, zei hij. Maar Samuel zei ook tegen Saul dat hij, dat God hem kronen tot koning, dat God hem zalven tot koning. Was maar heel bijzonder. Saul had dat niet verwacht. En als hij thuis komt, toen hij thuis komt, Saul, vroeg zijn oom hem wat de profeet Samuel nu eindelijk gezegd had tegen Saul. En wat zei Saul? Ja, Samuel heeft gezegd wat mijn ezels waren. Ja. Maar van het koningschap repte hij geen woord tegen de mensen. Of tegen zijn eigen familie. Hij zweeg daarover. Dat vind ik wel merkwaardig. Je ziet dus al meteen vanaan het begin dat er enige terughoudendheid is in het hart van Saul. Je ziet dat hij een beetje, ja, hij wil zo niet mee. God wil hem trekken, God wil hem leiden. God wil hem duwen in een bepaalde richting. Maar toch merk je dat Saul nog altijd die teugels in eigen handen wil houden. Je wil zo zijn eigen leven nog een beetje controleren. Je wilt daar nog een beetje controle over hebben. Hij is niet bereid om los te laten. Ik ben er absoluut van overtuigd dat Saul zeker en vast ontzag had voor God. Dat Saul tot op zekere hoogte God ook vreesde. Dat hij waarschijnlijk ook, je zult dat zeker wel zien nog, ik zal dat nog tonen ook, dat hij waarschijnlijk ook wel de tienden gaf en dat hij ook naar de jaarlijkse feesten ging en dat hij ook naar de tempel ging en de voorhoven stond te bidden. Ik geloof dat allemaal wel, zeker en vast. Maar je ziet ook, als God deze jonge man nu werkelijk wil gaan roepen en trekken en hem een verantwoordelijk geven, dat hij zich terugtrekt. Die stap om jezelf volledig over te geven naar God, dat ontbrak bij Saul. Dat zie je al van in het begin. Hoe dan ook, Saul is weerhoudend. Saul wil die stap niet nemen, maar toch gaat God verder met deze jonge man. Wat doet God? Een paar maanden later komt er een bepaalde omstandigheid in zijn leven, een moeilijke toestand. En opeens zie je daar een hele andere reactie van Saul. Blijkbaar had hij er nu volledig voor gaan. Het is precies of hij nu de teugels loslaat, dat hij nu volledig ervoor wil gaan, dat hij nu volledig zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, want hij was gezalfd tot koning. En dus, nu schiet hij in actie. Wat was er gebeurd? De stad Jabes was onder aanval van een tiran, de Ammoniet Nahas. En er ging daar iets verschrikkelijks gebeuren met die stad. Dat was een Joodse stad aan de overkant van de Jordaan. En Saul woonde aan de andere kant. Maar plotseling schiet Saul in actie, neemt zijn verantwoordelijkheid op. Hij verzamelt een aantal duizend mannen en hij had de Hans die stad gaan bevrijden. Je zou zeggen, amai, wat een ijver. En hij deed het voor God. Dat was wel prachtig, zo te zien. En God beloont dat ook. Want het volk nu kroont Saul officieel tot koning. En als Saul nu verder God gehoorzaam blijft, dan zal God hem uitermate leiden en ook zegenen. Maar natuurlijk, broers en zussen, als we door God gezegend worden en door God geleid worden en Gods zegen ervaren en Gods leiding, dan komt er daar nog iets anders bij te pas, namelijk Gods beproeving. Je kan wel geleid worden door God en gezegend worden, maar de Heere gaat jou ook een bepaalde verantwoordelijkheid geven in jouw leven. Hij zal je helpen om een bepaalde taak te gaan volvoeren in jouw leven, een bepaalde taak te gaan uitvoeren. De Heere gaat je zeker niet iets geven dat je niet aan kan. Maar de taak die je gaat uitvoeren, daar gaat de Heer jou klaar voor maken. En dat is waar de beproeving nu in komt. Namelijk, God wil jouw geloof zuiveren, beproeven en loteren. Zodanig dat je de taak die je gekregen hebt van hem ook kan volvoeren. Je zal moeten op de tuin van je tenen staan. Dat is de manier waarop God zo werkt. Want God wil jou persoonlijk vormen. En 2 jaar nadat Saul koning geweest is, dan komt er eindelijk een zware vuurproef. Hij had die eerste proef wel doorstaan, maar hier komt er nu werkelijk een zware vuurproef. Nu zal Saul te weten komen of hij deze serieuze geloofstest zal of je daarin zal slaan. Want als christen kan je wel zeggen dat je gelooft in God en dat je vertrouwt op God. Maar in hoeverre vertrouw je op God? Dat zal God nu tonen aan deze jongeman Saul. Wat is er gebeurd? Saul moest namelijk wachten te Gilgal. Hij zat met een groot probleem. Het Filistijnse leger stond aan de grens en ze gingen optrekken tegen Saul. Maar het probleem was, het Filistijnse leger was veel machtiger en veel groter dan het leger van Saul. Saul had amper 3000 manschap. Het Filistijnse leger daarentegen had een volk zo talrijk als de zandkorrels van de zee. Staat er in Gods woord. Ze hadden nog een keer 3000 karretjes. En ze hadden dan nog een keer ook 6000 paarden. Dus dat was een overmacht. Nu zou je werkelijk gaan zien of Saul nu gaat vertrouwen op God. Zoals hij ook zegt, dat hij vertrouwde op God. Goed, wat gebeurt er? Het gaat allemaal goed. Saul wacht 7 dagen. Amai, 7 dagen. Hij vertrouwt inderdaad op God. Dat hier gaat het heel goed. Saul had waarschijnlijk ook wel gehoord van het verhaal van Gideon. Want in de tijd van Saul bestond de Torah, de 5 boeken van Mozes. Bestond ook het boek Joshua, Richteren en Rut. Dat was al wat er was van de Joodse wet. Zie je? Dus Saul wist dat ook wel over Gideon. Dat Gideon met zijn klein legertje van 300 daar 35.000 Midianieten versloeg. Hij wist het. En wat zei hij? Als Gideon dat kan, dan kan hij dat ook, zei hij. En ik ga wachten op de Heer met mijn 3000 man. Maar zijn mannen beginnen weg te lopen. En na 7 dagen, 7 lange bange dagen wachten, dan breekt er iets in Saul. Hij bezwijkt onder de druk. Hij gaat er aan onderuit. De onzekerheid, de stress, de druk van zijn vijanden, de omstandigheid waarop hij keek. Ik kon het gewoon niet meer aan. Er kwam blijkbaar geen antwoord van God. Misschien moest hij ook een teken van zoals Gideon. Er kwam niks. Hij was bang. En wat doet hij? Iets wat alleen maar priesters of profeten mogen doen. Hij offert een brandoffer. Hij moest wachten 7 dagen. Hij wist niet hoeveel. Hij wachtte al 7 dagen. Maar hij moest wachten op Samuel. Totdat Samuel ging komen. De man Gods. En God ging laten weten wat er toen ging gebeuren. Maar hij kon niet meer wachten. Hij kon er niet meer aan. Zo had de vuurvloed, niet doorstaan. Hij faalde in zijn tweede vuurvloed. Het positieve was wel dat Saul 7 dagen uitgehouden heeft. Chapeau voor hem. Dat op zich vereist ook wel heel wat moed. Hij ziet ook wel dat Saul geweldig is. Dat hij wel ontzag heeft voor God. Maar zoals ik al gezegd heb, er is een heel groot verschil tussen bereid zijn te vertrouwen op God en ook daadwerkelijk te gaan vertrouwen op God. Dat is een enorm verschil. En dat is niet precies wat God van ons allemaal verwacht. Die extra stap in geloofsvertrouwen wil, dat wij ook moeten nemen, daar wil God ons naartoe brengen. En dat is nu het moeilijkste van een christen zijn. Die extra stap in vertrouwen te zetten. Maar ik kan dat wel zeggen, ja. Die beproeving voor Saul, dat was toch te zwaar gekomen. Allee, met een overmacht. Zijn leven staat er op het spel. Ze zaten daar in zijn nek. Weet je wel? Eiste God niet te veel van Saul? Wel, ik geloof van niet. De Heer eist namelijk alles van zijn kinderen. Wat zegt de Heer Jezus zelf? In Matthäus 10, vers 37, zegt hij het volgende. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het houden. Dus de Heer verwacht van ons allemaal dat we die extra stap in geloof nemen. Hij verwachtte het van Saul, hij verwachtte het van David, hij verwachtte het ook van de Oud-Testamentische gelovigen, maar ook van ons. En zoals ik ook al gezegd heb, God is onpartijdig. Niet alleen Saul werd beproefd. Je moet maar een keer kijken naar het leven van David. Hoe hij beproefd werd op zijn geloofsvertrouwen. Dat is verschrikkelijk wat die man allemaal heeft meegemaakt. De mensen die een beetje vertrouwd zijn met het leven van David, die zullen zeggen, hoe is dat mogelijk? Dat die man zoveel ellende heeft gekend. Want aan het begin van zijn bediening was er wel een zeker succes toen hij gezalfd was tot koning. Hij werd verhoogd, hij had de Goliath, de reus verslaan, hij werd verheven tot leergeneraal van Saul. Goed, Het zag er goed uit voor hem. Maar plotseling draaide Hans de boel. Plotseling werd David vervolgd. Jaren aan een stuk werd hij vervolgd als een hond. Wat was het koningschap, het beloofde koningschap voor David? Het was een en al beproeving, de eerste 10 jaar van zijn leven. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Waar was die belofte dat David koning ging worden? Ook David vreesde voor zijn leven. Ook David moest de vijand in de ogen kijken. Maar dan zie je dat er bij David iets helemaal anders gebeurt. Bij David is er een hele andere innerlijke houding. Bij David zie je wel dat hij loslaat. Bij David zie je wel dat hij die extra stap in geloofvertrouwen wil nemen. Dus David hoorzaamt de woorden van de Heer Jezus als hij zegt, wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het houden. Dat is toch wel een heel opmerkzaam verschil tussen Saul en David. Maar wat is dan vertrouwen op God? Hoe weet je hoeveel je vertrouwt op God? Hoe weet je in hoeverre jij vertrouwt op God, persoonlijk als christen? Hoe kun je dat weten? Je kan dan wel denken dat je zegt, of ik kan zeggen, ja, ik vertrouw op God. Maar is dat wel zo? Was dat simpel voor David om te vertrouwen op God? Ik denk van niet. Als de Heer Jezus zegt tegen ons dat je jouw leven moet verliezen, dan is dat niet zo eenvoudig. Dacht je dat David simpelweg kon zeggen, ja heren, en nu moet het zo gebeuren, en als het zo moet gebeuren, ah wel, kijk, dan ga ik dat doen, en ik ga mij overgeven aan u, en ik ga me loslaten. En jij moet maar doen wat jou behaagt. Of dacht je dat de David zei, ja, kijk, als dat zo moet zijn, dan moet het ook zo. Was dat de reactie van David? Ik denk van niet. Ik denk dat David, toen hij moest loslaten en hemzelf vertrouwen, toevertrouwen aan God, dat hij zijn leven moest verliezen, dat hij ook serieus wankelde. Want dat is compleet tegen onze natuur. En David is ook een mens. We hebben veel te graag zelf in ons leven de teugels zelf in onze handen. En we willen die teugels in feite niet uit onze handen heen. Dat is veel te moeilijk. Het zou jou op bepaalde momenten ook beangstigen. Je zult ook gaan twijfelen en ook weerhoudend gaan zijn. Precies zoals Saul. Kenmerken van David zijn in onze leven zichtbaar, maar ook de kenmerken van Saul zijn in onze leven zichtbaar. Maar ook van David. Je moet maar eens zien naar de psalmen. De psalmen, ik weet niet of jullie dat weten, maar meer dan de helft van de psalmen zijn geschreven door David. Je kan daar heel veel uit leren. Je moet een keer een paar psalmen bekijken. En ik wil een keer naar psalm 59 gaan met jullie vandaag. Je moet een keer zien hoe David zijn gevoelens, zijn emoties, zijn worstelingen opschrijft in die psalmen. Psalm 59. Hier kan je nu een keer een beetje gaan meekijken in het hart van David. Hoe voelt hij hem? Wat was dat nu om jezelf los te laten om te vertrouwen op God? Wel, moet ik lezen in vers 2. Hoe moeilijk hij het had. Vers 2. Red mij van mijn vijanden, o mijn God. Beveilig mij voor hen die tegen mij opstaan. Red mij van de bedrijvers van ongerechtigheid en verlos mij van de mannen des bloeds. Want zie, zij loeren op mijn leven. Sterken willen op mij aanvallen. Zonder mijn overtreding en zonder mijn zonde, heren. Zonder dat er ongerechtigheid is, lopen zij toe en stellen zij op. Zie je wat dat David hier doet? Hij ziet dat David hier zeer beangstigd is tot de dood toe. Hij wordt onrechtvaardig behandeld en hij laat dat allemaal uit. Hij zegt dat allemaal tegen God en wij kunnen als het ware meekijken in zijn persoonlijke worsteling om God te gaan vertrouwen. Je kan dat allemaal lezen. Maar dan komt hij in vers 5b, die stap, die extra stap in geloof. We zien die overschakeling. Vanaf vers 5b kan je dat lezen. Waak op, mij ter hulpe en zie. Hij, Heere, God der Heerscharen, God van Israël, ontwaak om al de heidenen te straffen. Heb geen genade voor alle ongerechtige verraders. Desavonds komen zij terug, ze huilen als honden en lopen de stad rond. Zie, zij smalen met hun mond, zwaarden zijn op hun lippen. Want wie hoort het? En nu komt het, die stap in vertrouwen, de diepe vrede, die komt bij David en zegt in vers 9, maar hij, Heere, belacht hen. Gij spot met al de heidenen. Mijn sterkte, op u wil ik acht slaan, want God is mijn burcht. Mijn goedertieren, God, treden mij tegemoet. God doet mij met vreugde zien, op die mij benauwen. Dus wat zie je hier? Plotseling komt er hier in die diepe benauwdheid van David en ook een diepe vrede in zijn uitzichtloze situatie. Hij heeft de vuurgloed blijkbaar wel doorstaan. Wat dat David nu in feite zegt is, kijk heren, ik ga vertrouwen op u. Al moet ik sterven, ik ga sterven. Maar hij wist wel heel in zijn achterhoofd dat God hem tot koning ging zalven. Want hij had vertrouwd op de belofte van God dat hij gezegd had, ik zal je tot koning. Dus David wist ook wel ergens dat hij niet ging sterven. Waarom? Door de belofte van God. Dus David liet los, maar Saul durfde niet loslaten. Hij wilde in feite niet loslaten. Op veel momenten in onze levens, broers en zusters, zullen ook wij beproefd worden op ons geloofsvertrouwen. Zal God ons ook tonen waar we staan? Het is niet dat God het niet weet hoeveel vertrouwen dat we hebben op God. God weet alles. Hij is alwetend. Precies zoals David moest vertrouwen op een onzijdbare God die hij niet zag, moeten ook wij vertrouwen op een onzijdbare God. En als er omstandigheden veranderen in je leven, en wel, je mag er zeker van zijn dat zij zien hoeveel dat je vertrouwt op God. Neem een voorbeeld, je moet maar een keer plotseling een half minder inkomsten hebben. Ik zeg maar iets. Waar zou je dat zien? Waar zou je staan? Hoe zou je dat ervaren? Dan zou je zien voor jezelf hoeveel je vertrouwt op God. Als je plotseling de helft minder aan inkomsten hebt, dan ga je fundament een beetje gaan wankelen. Dat laat de Heer toe. Waarom? Niet omdat hij het niet weet, omdat jij het zou weten. Maar je hebt gezien dat David, dat er dus een vrede in zijn hart komt. En dat is precies wat de Heer Jezus ook zegt. Die vrede kan elke christen mens ook ervaren in zijn leven. Dat is waar. Want wat zegt de Heer Jezus? In Matthäus 6, 25 zegt hij, wees niet bezorgd over uw leven, want wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Niet bezorgd zijn, zegt de Heer Jezus. Of Paulus zegt, als hij het dan over die vrede heeft, die diepe vrede, dan zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede die al verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6. Het is toch al merkwaardig dat die diepe vrede in het hart van de christen komt, als hij die extra stap neemt. De snelste weg, broers en zussen, om te groeien in geloof is spijtig genoeg beproeving. We hebben gelezen in 1 Petrus 4:12, de vuurgloed die tot beproeving dient. Dus de beproeving is er. De vuurgloed is er om ons te beproeven. Dat is zo. Het is door allerlei moeilijkheden in geloofsleven te kennen dat je gaat groeien. Het kan niet anders. De beste leerschool is nog altijd de praktijk. Dat is niet alleen zo in de realiteit. Dat is ook zo in de geestelijke realiteit. De beste leerschool is de praktijk. Maar dan zegt er iemand, waarom moet dat nu toch altijd moeilijkheden zijn? Waarom gebruikt God altijd tegenspoed om ons te doorgroeien in geloof? Kan God niets anders vinden om ons te doorgroeien? Spijtig genoeg niet. Onze ware aard is verborgen voor ons. Alleen God weet wat er in de mens is en alleen God kan ook tonen wat er in de mens is aan de mens. Alleen God kan de mens uitleggen. En dat is wat de Heer doet aan ons, in onze leven. Hij legt ons uit aan onszelf. Hij toont wie we zelf zijn. Hoe doet hij dat? Door ons soms met onze rug tegen de muur te plaatsen. En door ons te tonen, kijk, zo ver sta je nu. Want we hebben dat nodig. Weet je waarom we dat nodig hebben? Omdat we anders zouden denken dat we goed bezig zijn. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 12 zegt volgende. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Dus, waarom? Waarom zet de Heer ons in bepaalde omstandigheden, moeilijke omstandigheden? Omdat we niet moeten denken dat we goed bezig zijn. Hij doet dat, anders zouden we vallen. Zie je? En hier wil ik dan mee eindigen. Samen met de vuurgloed, samen met de verzoeking, komt ook de uitkomst. Dat is de belofte die God ons heeft gegeven. De Heer zal ons niet overlaten aan ons lot, dat weten we. We hebben dat ook gezien in het leven van David. In het leven van David hebben we iets anders gezien. De Heer heeft hem wel aan zijn lot overlaten. Hoe kwam dat? Daar wil ik het ook nog als laatst over hebben. Dus God belooft in 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 13, lees het volgende. Hij zegt, hij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, En God is getrouw. Je ziel die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want gij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand bent. Maar hoe komt dat dan dat Saul en David die twee verschillende levens hebben geleid? Hoe komt dat hij zo zwaar over de schreef is gegaan? Kijk, velen gaan over de schreef. Ook christenen gaan over de schreef. De een beetje meer dan de ander. Maar broers en zussen, dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal niet zwaar over de schreef te gaan. God heeft het beloofd dat we zullen bestand zijn tegen al hetgeen er in ons leven inkomt. Wel, wanneer ga je over de schreef? Als je niet de verantwoordelijkheid op je neemt die God jou heeft gegeven. Iedereen van ons heeft een verantwoordelijkheid. Saul had de verantwoordelijkheid, David had de verantwoordelijkheid. Saul had zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen. Was er gebeurd, neem over de schreef, altijd maar verder en verder. David had zijn verantwoordelijkheid wel opgenomen, maar op een gegeven moment had hij zijn verantwoordelijkheid niet opgenomen. Kijk het verhaal, dat hij daar die zware zonde doet met Bathsheba. En hoe kwam dat? Omdat hij de verantwoordelijkheid niet opgenomen had. Want wat lezen we in de schrift? Je moest normaal gezien gaan strijden met zijn mannen, je moest met zijn broers en zijn zuster gaan strijden. En wat staat er? David bleef in Jeruzalem. En wat volgde er? Ja, de zonde met Bathsheba. Hij ging zwaar over de schreef. Het was een man naar Gods hart. Maar hij deed niet wat er verwacht was van hem. Hij moest zijn verantwoordelijkheid opnemen. En hij deed het. Hij bleef bij Jeruzalem. Waarom? Om offers te brengen. Om naar de voorhoven te gaan. Om te gaan bidden. Om zijn tienden te brengen. Maar hij was niet meer betrokken in de dingen van de gemeente. Hij was niet meer betrokken bij zijn broers en zijn zusters. Sorry, zijn broers. Zijn zusters strijden niet. Zijn broers die in de strijd stonden. Hij trekte zich terug. Hij verzaakte zijn taken, spijtig genoeg. En dat is het ook voor ons, broeders en zussen. We zijn één gemeente in Christus. We mogen onze taken niet verzaken. We leven als één gemeente, we strijden ook samen. En als we soms over de schreef gaan, dan komt dat omdat we onze verantwoordelijkheid niet opnemen. En zo zal je jezelf veel pijn en ellende aan. Je kunt jezelf veel pijn en ellende besparen door ook je verantwoordelijkheid op te nemen. Want de Heer heeft het beloofd, samen met de beproeving komt ook de uitkomst. Tot daar.